Amsterdam FM presenteert Moet je horen.
Elke woensdagmorgen tussen 11 en 12 uur op Amsterdam FM. Dit is Moet je horen. Een programma met gasten uit de wereld van kunst en cultuur. We draaien hun muziek en zij vertellen ons de verhalen erachter. Moet je horen, een programma over persoonlijke keuzes van muziek en de verhalen erachter. De actualiteit van de dag, twee gasten, één specialist en tips en tops voor komende week. Presentatie Irene Kuiper.
Vandaag in Moet je horen vanuit het penthouse van het Felix Meritis aan de Keizersgracht. Wij zijn te gast wederom in het cultureel noodhospitaal. Het cultureel noodhospitaal van Felix Meritis is het cultuurhuis voor kunst, wetenschap, technologie en ondernemerschap. Felix Meritis deelt haar faciliteiten kosteloos met andere culturele organisaties om in deze coronatijden te kunnen blijven creëren. En wij zijn daar enorm blij mee, want wij mogen hier als Amsterdam FM resideren op deze middag. En wij hebben een zeer speciale gast. Wij hebben een fenomeen aan tafel. Een Nederlandse gitarist die een van de beste flamenco-muzikanten is in Europa en in Spanje. En vooral Amsterdammer, zoals hij zelf zegt. Ook spreken wij met zijn dochter op afstand door de telefoon. Wij zijn blij dat hij er is, dat wij Eline, zijn dochter, straks spreken. Artiestennaam L, moest ik vooral vermelden. Techniek is in handen van Mick van der Velde. Mijn naam is Irene Kuiper en wij zijn blij dat u luistert. Welkom, Erik.
Buenos dias.
We beginnen maar meteen in Spaans. Ja. Nou, zo goed is mijn Spaans niet, maar ik vraag gewoon
mag ook, hoor.
In het Nederlands. Hoe ben je hier naartoe gekomen, Erik?
Een stukje lopend, over de grachtjes.
Maar je woont toch niet in Amsterdam?
Nee, ik woon in Huizen, Casas noem ik het. Zo heet het ook natuurlijk dan. Ja. Tegenover Almeria's, Almere. Dan kom ik met de auto eerst en dan meestal ga ik...
Met een kotje.
Meestal als ik lesgeef op het conservatorium morgen, dan zet ik hem bij Eiburg. Dan hoef je maar €1 te betalen. En nu vandaag moest ik hier alleen bij jullie in het centrum, had ik geen zin om meer dan €10. Dus dan heb ik nog ergens een geheime parkeerplaats.
Okay.
En toen ben ik over de grachtjes en dat is voor ons nu, omdat je niet meer in Amsterdam veel komt. Terwijl je een oude Amsterdammer bent. Ik dacht eerst een andere kerk en toen was deze wat verder.
Totaal bezweet kwam je aan, handdoeken werden uitgereikt. En je hebt wat te drinken gekregen. Dus,
ja, absoluut.
Hartstikke goed. Erik, geboren getogen.
Ja, op de plantage Muidergracht, nummer 21... Later zijn we nog in mijn jeugd verhuisd naar nummer 19. Dat was ernaast.
Enorme verandering.
Het parkje naast Hortus Botanicus en om de hoek bij Artus.
Oké, en wat deed jouw vader?
Die is kunstschilder. Nou ja, we hadden daar een prachtige jeugd. Totdat ik naar Spanje vertrok eigenlijk.
Ja.
Gewoon hier Amsterdam en alles erop en eraan.
Maar jullie hadden volgens mij één heel belangrijk iets in het raam staan.
God, dat weet. Of heb je dat in een interview? Ja, nee, daar heeft iedereen het nog steeds over. Oh, een paard.
Ja, ik heb het ooit gezien namelijk.
Niet een paard in de gang, zoals André van Duin altijd. Maar een paard voor het raam. En in de zomer zetten we die grote ramen open bij het parkje. Het parkje wordt het Jan-Willem Overloopplantsoen trouwens genoemd. Dat was de oude meneer die daar ons altijd snoepjes gaf en twee huizen verder woonde. En viskoekjes bakte. Ja, dat was prachtig. En dan zetten we het raam open. En dan kwam zelfs zetten we dat paard met zijn kop naar buiten. Het was echt gewoon een levensecht.
Want
mijn vader schilderde voornamelijk paarden. Dus hij werd de paardenschilder van... Nou ja, hij kan ook prachtig andere dingen schilderen. Maar zo werd hij vaak wel genoemd. Ja. En dat was gewoon zijn voorbeeld. En dan hingen al die tuigen. We hadden zelfs dus een rijtuig in de kamer staan. Ja, dat is een inspiratie, hè? En ik moet je eerlijk zeggen, ik doe het in het klein ook. Want ik ben ook een ongelooflijke paardenfanaat. En niet zozeer... Ik heb op de sulkies gezeten bij de draverijen vroeger. Voordat ik. Ik speelde toen al gitaar en schaatste en wielrennen en alles tegelijk. En op school. Maar ik heb een levensgroot paard van mijn vader geschilderd. Wat ik ooit getraind heb, heb ik in mijn kamer hangen. En de politie kwam altijd even langs eind van de middag. De bereden politie. Om even naar het paard te kijken.
Oh, echt waar?
Ja, dat was echt heel geestig.
Jullie hadden je eigen beveiliging.
Ja, en het stond zelfs in de krant, geloof ik, op een gegeven moment.
En jouw moeder?
Die, nou ja, het mooie is van mijn moeder eigenlijk. Die daar heb ik de genen van meegenomen, zullen we maar zeggen. En die danste voor de plezier flamenco. En wij woonden daar, dat was de oude Nel Roos Capino Academie. Bestaat nog steeds, maar niet meer daar. En daar had mijn moeder danslessen. Die had dat ooit opgepikt toen ze nog voordat wij geboren waren, mijn andere broers en ik, in Spanje gezeten. En toen heeft mijn vader, die schilderde altijd de hele dag. En mijn moeder, die verveelde zich dood dan. Dus die, breien doe je niet in 40 graden. Dus die ging castagnetten spelen en dansen. Ik was een jaar of 12, 13. En toen hoorde ik dat al. En dan ging ik mee naar die danslessen. En toen ben ik langzamerhand eigenlijk ingerold. En mijn eerste optreden was in het parkje voor de deur. Toen ik 15 was de flamenco-gitarist van de beroemde Juan Antonio... was een van de dansers die daar les gaf op die dansacademie. Die zei, onze gitarist doet het niet. En toen wisten ze dat ik het wel ook al een beetje kon. En toen dat was mijn eerste optreden.
Toen kreeg je meteen een gitaar in je handen gedouwd. Ja, ga maar,
in
jongen.
In het parkje voor de deur.
Nou ja, echt met de paplepel
ingegeven. En mijn moeder heeft het dus inderdaad wel heel erg geïnitieerd natuurlijk.
Ja.
Maar mijn vader die had ook, en ik heb nog steeds de eerste platen, die draai ik nog wel eens. Die had mijn vader, omdat die tekende in de coulissen van Carré. De grote flamenco gezelschappen ook af en toe.
Ah.
Die er waren.
Was ook om de hoek.
Als kunstenaars, ja, was allemaal om de hoek. Ja. Later heb ik zelfs nog een tijdje behoorlijk lang. Daar heb ik ook Louise toen ik die ontmoette, woonde ik daar. Op de Nieuwe Achtergracht, achter Carré.
Louise, jouw vrouw?
Ja, mijn muze, zullen we maar meteen zeggen.
Ja. Ja, en die heb je daar ook ontmoet?
Nee. Het vraagt. Ja, nee, dat was wel grappig, ja. Nou ja, we hoeven niet alles te vertellen,
we hebben nog genoeg om over te praten. We beginnen net, zeg. Hallo.
Maar nee, Louise, die heb ik wel in die tijd. Dus dat was, dat is nu... We zijn alweer 27 jaar getrouwd over...
Jij weet het, ik weet het niet.
Ja, precies. Ja, dus, ja.
Even naar die platen. Zat er ook Cameron bij?
Nee, dat was Sabikas, de oude master, zeg maar, meestal. En er was een danser in die tijd, die heette Escudero. Vicente Escudero. Daar heb ik nog boekjes
van. Jij kan het ook
van.
Zo mooi uitspreken.
Ja, dat is ook gewoon leuk om te doen.
Maar om toch even een bruggetje te maken naar jouw eerste muziekkeuze.
Ja.
Cameron.
Ja.
Cameron
ze noemen me nu heden ten dagen ook in Spanje een Cameronero. Dat betekent dat ik eigenlijk... Ik luister alleen maar naar Cameron. En alle andere... En Paco Lucía natuurlijk wel. Yes. Maar de echte... Ik ben een echte Cameron-fan. Daar heb ik mijn hele leven... Toen ik in Spanje aankwam... Ik heb hem ook live natuurlijk nog meegemaakt. Oeh. En ik ben op zijn begrafenis geweest in San Fernando, Cádiz. Dus in die zin noemen ze mij dan, en zeg maar, dat was voor mij de André Hazes van Spanje.
Ja. Welk nummer gaan we luisteren?
Van Cameron?
Ja.
Yo vendo pescaditos. A dos reales.
Ik verkoop
vis. Ik verkoop cartuchos. Dat zijn gewoon patatzak, maar dan met vis erin. Met inktvis meestal. Calamares. En die koop je dan daar op straat. En dan, hij verkocht ze nog voor dos reales. Dat is dus ergens ver.
Toen was er nog geen
ver
euro.
Terug. Die bestonden een pesetas hadden ze nog niet eens. Kun je nagaan. En dit is, ik vind dit namelijk, dit is een van zijn laatste albums. En dat wou ik nog zeggen inderdaad. In de techniek moeten we straks er een beetje bas in gooien. Want ik vind dat zo'n bijna geil nummer.
Nou, mag je best zeggen. We gaan genieten van het geile nummer van Cameron.
Ja, vooral het begin namelijk.
We gaan ons best doen. Cameron.
Cameron.
Ja,
dat is wel grappig. Hè? Iedereen zegt dat Cameron. Je had ook Cameron in het Amerikaans en Engels. Ja. Maar het is Cameron.
Cameron.
Heel klein inktvisje. Rivierkreeftje. Alle Spanjaarden in de wereld van de flamenco hebben altijd een bijnaam. Hè? Een nickname. Tomatito. De gitarist bijvoorbeeld. Tomaatje. En mij noemden ze altijd El Tulipancito. Tulpje.
Omdat je uit Amsterdam
komt. Ja. Nee, maar dat is dus wel grappig. En de Cameron is dus een klein rivierkreeftje. Cameron ja. De la isla. En dat betekent van het eiland. En zoals je weet, Cádiz ligt op een schiereilandje. En daarom noemen ze hem dan Cameron de la isla.
We komen zo nog aan een ander nummer. Cádiz.
Ja. Ja, dat is waar, ja.
Ja, jouw tweede. Maar we gaan eventjes terug naar dat jongetje van 12 die gitaar in zijn handen gedouwd kreeg.
Ja.
En toen uiteindelijk? Wat zat er tussen dat moment en het moment dat jij dacht, ik ga eens even naar Spanje?
Dat was eigenlijk. Ik heb het ook wel eens gezegd, dat moet ik eigenlijk aan een shrink vragen ooit. Want waarom gaat een jongetje van 13, 14 ineens alleen mag maar flamenco spelen?
Omdat ze moeder zijn.
En al mijn schoolvriendjes, die zaten allemaal in de bands. Jochem Fluitsma, noem maar op. Al die waren allemaal elektrisch gitaar. En ik speelde mijn flamenco en ik heb het altijd gespeeld. Nee, ik rond mijn 15e, 16e ging dus optreden al. Als begeleidingsgitarist. Dus ik begon steeds.
Mooie en toen dames. In de kroegen, al die Spaanse mooie dames.
Ja, en in
dames.
De kroegen van de Warmoestraat. Hè? En nee, dat was in Spanje natuurlijk nog veel leuker. Want dat waren Spaanse dames. Dat was veel later. In Amsterdam was het nog gewoon Nederlandse dames. En toen was de flamenco grappig genoeg nog niet eens zo populair, hè, zoals dat het nu is. En,
dat begon eigenlijk in de jaren 90.
Ja, met die film Carmen van Saura en Gades, Antonio Gades. Toen kwamen ze, net als shawarma-tenten, als paddenstoelen uit de grond, dansscholen, flamenco. Nee, en toen heb ik eigenlijk, ja, toen had ik die geest al te pakken. Ik luisterde dus als ik thuis kwam van school, alleen maar naar die flamenco. Ik heb nooit naar iets anders geluisterd. En ik speelde gitaar. En toen haalde ik mijn eindexamen niet op mijn 18e. VWO hoor, ik was helemaal niet slecht of zo. En alleen toen zei mijn vader, nou ja, gelukkig was hij geen belastinginspecteur natuurlijk. Die had gezegd, ga maar werk zoeken. Maar die zei, nou, weet je Erik, je speelt toch alleen maar gitaar. Ga maar lekker naar Spanje. En toen ben ik naar Madrid vertrokken na de zomer, na mijn eindexamen niet gehaald te hebben. En zei hij, ach, als je hier blijft, ga je toch alleen maar gitaar spelen. Ja. En dat is eigenlijk met mijn moeder natuurlijk, als stimulans. Toen ben ik op de Bonnefoy naar Madrid vertrokken. Ik kende helemaal niemand. En, nou ja,
maar je kwam aan met de trein en je wist niet waar je naartoe
moest?
Ja,
met de trein, inderdaad. Het vliegtuig hadden we ook nog niet. Nee. Mobiele telefoons waren er ook niet. Nee, en toen een oude buurvrouw van mijn vader uit Zeeland, die woonde in Madrid. En die heeft me de eerste 2 weken opgevangen. En toen moest ik het zelf doen. En dan ben ik toen een jaar gebleven. Ergens midden in het centrum had ik een pension. Er woonden allemaal artiesten en kunstenaars.
Maar er was ook een plek waar je dan naar een opleiding kon?
Ja, de beroemde dansschool Amor de Dios, hè, was daar. De liefde van God, hè, Amor de Dios. De flamenco school nog steeds. Van eigenlijk de centrale punt van de hele wereld voor dans. Dat is nog steeds daar. Het is nu niet meer in dat straatje in het centrum. Maar daar rolde ik langzamerhand in. En ik speelde in een kroeg. Net als dat ik hier in de kroeg in de Warmoestraat al met gastarbeiders had gespeeld. Hè, uit Zandam. Nou, die herkent ze allemaal. Pepe el Catalán, El Cabezas, Tete, noem maar op, Tete, toch? Ja, al die Chicla, waren al mijn grote vrienden toen al. Want die had ik ontmoet via mijn moeder natuurlijk. En dan speelde ik mee. Ja. En ze vonden mij een talent, dus ik mocht altijd meespelen. En in Spanje had ik hetzelfde. En toen heb ik een half jaar in een kroeg gespeeld met een paar zigeuners. Waar ik dus heel veel van geleerd heb. En daarnaast overdag speelde ik in die dansschool. En dan kom je binnen als 4e, 5e gitarist. En dan schuif je op. En op het laatst was ik de eerste. En met 20 mooie dames de hele dag voor je neus. Dus.
Wat een rotleven.
Erg was het hoor. Ja, heel erg.
Ja. En wanneer besloot je dat je weer terugkwam dan?
Nou, dat is dus altijd wel geestig. Daarom zeg ik dus ook dat ik zo'n Amsterdammer ben. En Nederlander. En ik hou van schaatsen. En allemaal van die dingen. En toen dacht ik, ja, kan ik hier. Dat is toch een bewust. Ik kan niet helemaal exact navertellen wat ik toen dacht. Maar ik was 20. En toen zei één iemand eerst, je moet naar Sevilla, want dat is de bakermat. Daar is de flamenco geboren in het zuiden, in Andalusië. Andalusia. En daar ben ik toen ook naartoe gegaan. Maar eerst even terug naar Amsterdam. En toen langzamerhand in die tijd, toen heb ik heel lang nog heen en weer gependeld tussen Sevilla en Amsterdam, zeg maar. Dan ging ik een half jaar weer naar Sevilla en dan kwam ik een maand terug hier even. En zo langzamerhand trok mij toch ook wel weer Nederland, omdat ik hier natuurlijk veel meer aan de weg kon timmeren dan in Spanje. Want in Spanje was ik waarschijnlijk begeleidingsgitarist gebleven. En dan was ik getrouwd met een mooie Spaanse danseres en die wilde meteen kindertjes. En dat zeiden ze toen al, pas op.
Want, nu ben je getrouwd met een mooie Nederlandse.
Nee, en dan precies. En dan zit je eraan vast. En grappig genoeg, ik heb het nooit zo expliciet zo gedacht. Maar het was natuurlijk wel, toen ik terugkwam voor het eerst hier, kon ik meteen in Paradiso spelen, weet je wel? Toen deed ik een keer mee aan het Nederlands kampioenschap gitaarspelen. Dat hadden ze toen nog. Ja. En dat werd altijd gewonnen door een Spanjaard, door een flamenco-gitarist die in Nederland woonde. Ik ben even, hoe heet hij ook weer? Ik ben even zijn naam kwijt, maar dat komt wel weer. Die bouwt cajons nu. En het was een fantastisch Cortés, inderdaad. Cortés heette die. Maar dat doet hij niet. Maar die won al. En toen zeiden ze, nou Erik, doe jij een keer mee? Want misschien... En toen deed hij niet mee en toen won ik het. Tussen alle elektrische gitaren en bands en alles.
En die oude schoolvriendjes van jou die allemaal in bands zaten.
Op mijn eerste plaat, die is net... dat is wel leuk. Nog om te melden, ja, en anders moet je maar zeggen dat ik mijn mond moet houden, hoor. Maar ik wilde al zeggen, deze laatste die we straks ook horen, die is opnieuw uitgegeven bij Concerto. Bij onze prachtige platenzaak. Daar heb ik het ook nog steeds altijd over in theater.
Ja.
De platenzaak van Nederland. Daar haalde ik mijn eerste plaatjes.
Utrechtse Straat.
En die hebben net vorig jaar, 2 jaar geleden, hebben ze mijn eerste CD, kwam toen, in 92 was mijn eerste. En toen waren de LP's er niet meer, maar nu langzamerhand... Toen dacht ik, ja, ik wil toch wel die kans hebben om nog een keer zo groot een LP te hebben. Dus die is opnieuw uitgebracht.
En je eigen hoezepoes te worden.
En, ja, precies. En nou ja, enzovoort.
Ja, het volgende muziek...
Ja.
Lied.
Ja.
Cadiz.
Ja, Cadiz. Hè,
Cadiz.
Want er staat een streepje op. Hè? Ja, dat is al, iedereen zegt altijd Cadiz. Dat geeft helemaal niet, maar als je Cadiz... En dan eigenlijk zeggen ze in Spanje Cai. Want dan spreken ze het nooit allemaal uit aan het eind. Hè? Dit heb ik met 2 saxofonisten gemaakt.
En een cajon.
Laatste. Nee, die zit er niet bij. Ik doe alles zelf.
Oké, op je gitaar.
Ja. Ik ben zo ritmisch dat ik altijd denk... op een gegeven moment vond ik die cajon... vind ze nog steeds prachtig, hoor. En ik ga binnenkort wel weer...
Even uitleggen voor de luisteraars.
Een cajon is gewoon een kist, eigenlijk. Ik noem het altijd trouwens cojon, hè? Cojones. Cajones en cojones.
Dat zijn stierenballen, hè?
Ja, een beetje. Woordspelingen moet je wel maken, toch?
Okay.
Nee, dat betekent dat je ballen hebt, toch? Cojones. Toetienes, cojones. Ik vond het heel erg dat ze het programma Cojones noemden hier in Nederland.
Want
het is cojones.
Cojones.
Gewoon ballen hebben. Nee, wat ik ging vertellen. Ja, daar heb ik met 2 saxofonisten. Los Hermanos Martínez, Juan en Miguel. Fantastische saxofonisten. Hebben wij een hele plaat opgenomen. Live in Concertgebouw is die opgenomen, in de jazzserie. En een paar jaar geleden. En die hebben we dus uitgebracht nu. En wat die jongens eigenlijk soms aangeven als je het, als je het erover hebt. De saxofoon, die kan je zo laten klinken dat het bijna een menselijke stem is. En toen heeft deze Miguel Martínez... Dat is de ene broer.
En Juan is de andere?
Juan is de andere. Dat zijn fantastische saxofonisten. En Miguel die heeft toen eigenlijk dus het lied van Camarón, wat je nu hoort, speelt hij op zijn saxofoon. En ik begeleid het alsof ik Camarón begeleid.
Hoe fijn is dat? We gaan luisteren.
Thank you.
Manos.
Martinez.
Martinez, ja, jij kan dat veel mooier zeggen dan ik, al die Spaanse uitspraken en zo. Erik, ja. Jij bent zelf naar Spanje gegaan op zeer jeugdige leeftijd, maar jouw dochter hoefde dat niet, want die had een hele flamenco-wereld thuis.
Ja, inderdaad. Ja. Nou, het is, grappig genoeg, dat is een beetje zo gegroeid. Die begon met piano spelen. Ten negende, we hebben een piano in de kamer staan en ik speel er eigenlijk nooit op. En toen heeft ze, nou, een tijdje bij ons in huizen kreeg ze les van een heel prima muzieklerares. Toen ging ze op een gegeven moment steeds meer zingen. En liedjes. En op een gegeven moment was ik een tijdje weg. Ik denk dat ik op tournee was. En toen kwam ze, toen ik terugkwam, een gitaar gepakt. Een van mijn gitaren. En daar was ze ook op gaan spelen. En op een gegeven moment wilden ze toch wel meer. En toen hebben we er op de Q Factory hier in Amsterdam. Natuurlijk, daar heb je DSOPM. Dat is de Dutch School of Popular Music. En dat is een grote vriend van ons, Jack Pisters. Die is ook het hoofd van de popafdeling in Amsterdam, conservatorium. Maar die heeft daar een soort muziekschool, noem je het eigenlijk dan.
En, daar is
en dan moderne los, muziek, ja. Popmuziek. En daar is ze begonnen bij allemaal prachtige zangeressen. Van Jori Zwart, heb je misschien wel eens van gehoord. En nu heb je Meis, dat is Aisha de Groot. De dochter van hoe heet die...
Marcel,
precies. En dat zijn fantastische zangeressen. En die hebben haar een tijdje lesgegeven. Echt allemaal een paar jaar. En toen kwam ze in een bandje daar terecht. Met de
allemaal
floaters,
in de Q-Factory.
Allemaal meisjes.
In Amsterdam-Oost.
Ja,
terug naar jouw beetje, naar jouw roots.
Nou ja, precies. Ik fietste er altijd langs als ik naar de ijsbaan reed. Hè? En daar is ze dus begonnen. En toen, nou ja, langzamerhand werd het steeds beter en meer en alles... En ik heb er eigenlijk weinig hand in gehad, hoor. Want ze heeft het allemaal zelf gedaan.
Nou, zullen we eens met haar gaan bellen?
Ja, laten we dat doen.
Gaan we doen. Gaan we ondertussen even luisteren naar Indigo Night van Tamino.
Oh,
We hebben gehoord. Indigo Night, Tamino. Hallo, Eline. Of moet ik zeggen Elle? Zeg het maar.
Hallo, je mag me Eline noemen.
Hoor. Oh, wat een eer, wat een eer. Eline, we hebben jou aan de telefoon, want je bent thuis. Je zou hier zijn, maar je bent thuis.
Helaas, ik zit met corona thuis. Dus ja. Volgende keer ben ik er wel.
Nou, daar gaan we ons nu al op verheugen. En Erik heeft ons al gemeld dat het best wel een beetje beter met je gaat. Maar je bent wel ziek geweest.
Ja, dat klopt. Ik word steeds beter, gelukkig. Dus dat is goed.
Oké.
Maar voor nu nog even aan de telefoon.
Oké, precies. En we horen je nog een beetje snotteren.
Ja, inderdaad.
Ja. Ja. Maar goed. Hey, we hebben net al van jouw vader gehoord dat jij op een gegeven moment piano bent gaan spelen. En toen was de kust vrij, want je vader was op tournee, dus er zat niemand aan de gitaren. En toen heb jij de gore moed gehad om aan zijn apparatuur te zitten.
Ja, dat klopt.
Ja, vertel.
Ik had, toen had ik natuurlijk nog niet echt in mijn hoofd hoe duur al die gitaren waren. Dus ik ben er maar op begonnen.
Ja, zelfs volgens mij met Gerondino, toch?
Ja, toen Erik thuis kwam, heeft hij toch maar heel snel een ander gitaartje mijn handen gedrukt. Maar,
Want dat was ook een grote gitaar dan. En jij was nog niet zo heel groot toen.
Ik weet niet hoe oud ik was toen. Ik denk...
Paps help.
Ja, volgens mij was je 12, 11, 12.
En waarmee begon je toen?
Ja, toen luisterde ik nog heel veel naar Ed Sheeran. Dus toen ben ik, mijn eerste liedje op de gitaar was Little Bird van Ed Sheeran.
Oké.
Daar ben ik mee begonnen. Toen ben ik een beetje popliedjes gaan naspelen.
Ja.
En toen daarna pas ben ik eigen muziek gaan schrijven.
Oké, want je treedt best wel veel op met Erik samen.
Ja, klopt.
En ook apart nu.
En dus ook apart, ja. Want waar ben je nu mee bezig bijvoorbeeld? Je zit nu nog op de opleiding.
Ja, ik zit in het eerste jaar songwriting bij Coders. En daar
in Rotterdam is dat?
In Rotterdam. Daar leer ik heel veel over songwriting natuurlijk.
Ja.
Maar ik ben nu vooral bezig met mijn eigen sound creëren en hoe ik dat het beste aan kan pakken. Dus ik ben nu vooral bezig met allemaal sampletjes. Zoals flamenco-klapjes en zo.
Oké.
Dat past in mijn eigen muziek.
Dus toch wel heel veel flamenco-invloeden in jouw eigen tune.
Ja,
in jouw eigen geluid.
Ja, en ook veel Arabische dingen. Maar die komen natuurlijk ook uit de flamenco. Dus dat is een beetje mijn signatuur.
Ja, goed.
Ja, maar dat maakt wel natuurlijk dat je een heel eigen geluid hebt. En je kan altijd bij je vader aankloppen. Of liever niet?
Nou, hij heeft wel wat klapjes voor mij. Klap.
Nou, en daarbij, Eline, het is nu omgedraaid. Ik vraag soms aan Eline wat er moet gebeuren.
Oh, dat is leuk. Ja.
Want
zij
is echt de songwriting. En ik ben natuurlijk gitarist. Dus
jij doet
ik ben heel instrumentaal.
Oké.
En ik vind dat dus heel leuk om aan haar te vragen. En we spelen dus ook samen dan af en toe in het programma. En bijvoorbeeld dit Indigo Night, hè, dat hebben we samen gedaan bij de kerstshow vorig jaar.
Ja, klopt.
En hoe gaat dat dan? Kom jij dan met dat nummer aan en gaat Erik dan luisteren en maken jullie dan samen? Of hoe werkt dat? Hoe stellen jullie zo'n programma samen?
Bij deze was het wel echt dat ik luisterde dit album voor het eerst. Dat vond ik echt wel heel grappig dat daar van die Arabische dingetjes in zaten. Dus dat heb ik laten horen. En toen past het eigenlijk heel goed in die tour. Dus toen hebben we die kans aangegrepen om er een eigen versie van te maken.
Ja, want wat Irene nu net vraagt, inderdaad. Eline zingt dus nu ook. We zingen ook La Tarara en La Leyenda del Tiempo van Camarón dus. Hè.
Oh, oké. Ja. Dat is jouw inbreng.
Ja, dan zingt Eline eigenlijk de begeleiding... Wat voor de danseres die met ons meedoet, Conchita. En dat is eigenlijk, dat is gegroeid omdat we nu, dat werd afgekapt. We hebben de première nog gedaan van ons theaterprogramma. Spaanse Sporen in Delft. Voor een zaal met 110 man mochten er toen nog in. En dat hebben we gewoon helemaal samen met z'n drieën, met de danseres, Eline en ik.
Dat was vorig jaar maart.
Nee, afgelopen... wat is het? Toen mochten we nog? Wat was het?
September.
September, oktober?
September 2000.
Nee, eind oktober was de laatste voorstelling. Okay. En toen kwamen al die lockdowns. Maar Eline, die eigenlijk, buiten dat ze dus ook haar eigen nummers zingt, doet ze dan eigenlijk gewoon flamenco-nummers.
Het zit er helemaal in gebakken. Hey, en Eline, nu je thuis bent, zit je dan eigenlijk de hele dag gitaar te spelen en liedjes te maken?
Ik heb hiervoor een week lang elke dag een nummer moeten schrijven voor school. Ik heb wel even de rust genomen.
Je hebt een heel album vol inmiddels.
Ja, ik moet sowieso elke week een nummer schrijven, maar nu was het dus elke dag en ook opnemen. Dus ik was wel een beetje dood. Maar,
dus je hebt die corona eigenlijk verzonnen om gewoon lekker een week bij te komen.
Om lekker boekjes te lezen, ja.
De hele Codarts is dicht nu, toch? Er was een uitbraak of zo.
Ja, heel Codarts is dicht inderdaad, jammer genoeg. Ja,
niet echt leuk natuurlijk.
Nee, dat is natuurlijk allemaal afschuwelijk. En we hopen natuurlijk dat je enorm weer snel aan de bak kan. En wat voor plannen staan er in de planning? Met je vader, zonder je vader?
Nou ja, natuurlijk ook met mijn vader. Maar ik ben ook dit jaar vooral aan het kijken naar mijn eerste single en welk nummer ik daarvoor ga gebruiken. En of ik dat het beste uit kan pakken. Dus daar ben ik nu met mijn gitarist vooral over aan het praten.
En de Van Gogh ding, moet je ook nog even zeggen.
Het Van Gogh ding.
Ja, nou ja. Ik word daar wel heel nieuwsgierig, Eline.
Ja, vertel.
Er is een competitie, dat heet Art Rocks. En dat is, dan moet je een nummer schrijven bij een bepaald kunstwerk. En daarvoor heb ik Van Gogh gekozen. En dat wordt, als het goed is, binnenkort uitgezonden. Daar weet ik nog niet de precieze informatie van. Maar... ja, dat was wel heel leuk.
In het Van Gogh Museum, hè? Met het schilderij erbij.
Ja.
Ze heeft vaker opgetreden dan ik, langs mijn hand.
Hij is jaloers. Kom je dat bij ons laten horen, Eline? Dat nummer?
Dat nummer niet. Maar dat heb ik ook wel.
Het is toch tempo?
Maar ik heb een andere opgestuurd.
Oh, je bedoelt nu. Nee, ik dacht even dat je dat, dat je zei, dat kom je dat laten horen. Maar dat is de volgende keer.
Ik ben wel dat
dan kunnen we dus de volgende keer, als we mogen komen bij Irene, kunnen we dat spelen.
Goed. Ja. Leuk. Hé, we hebben een andere favoriet nummer uitgekozen. For You. Vind je het goed als we dat laten draaien? Vertel even wat voor soort nummer dat is en hoe dat tot stand is gekomen.
Dat heb ik geschreven aan het begin van dit schooljaar. En dat was eigenlijk met een opdracht gedaan, maar ik vond het eigenlijk zo goed gelukt dat ik daar zelf een demootje van heb gemaakt. Dus dat heb ik zo goed mogelijk proberen uitwerken. En daar heb ik gewoon heel veel, ook weer van die sampletjes van flamenco knipjes, heb ik er eentje in zitten. Niet heel veel, maar ik heb vooral gewerkt met allemaal verschillende geluidjes om een beat te creëren. Dus
ik vind het heel mooi.
Nou, kijk eens aan. Trotse vader gaat luisteren naar For You en Eline. En ik zeg nog even je artiestennaam, want daarna gaan we luisteren. Elle. En we hopen dat we je nog een keer terug mogen horen hier in het programma, maar dan live.
Ja, met mij.
En we wensen je met z'n allen hier vanuit de Felix Meritis heel veel beterschap. En dat je maar gauw weer helemaal de oude of de jonge mag zijn. En... we gaan genieten van For You.
I've been walking this path again, trying to remember when you left me broken, drowning in this bottle of love. And now I'm wondering, was it only love that's been missing? 'Cause I've been counting my steps, looking over these racks, but I did it all, I did it all for you. You left me in, still. drowning and broken in this bottle of love. And now I wander through the mess he left me in. 'Cause I've been counting my steps, looking over these racks, but I did it all, I did it all for you.
Uit het Felix Meritis zitten wij hier aan tafel met Erik Vaarsel-Morel. Begin jaren 80 kwam een Hollandse jongen in het diepste zuiden van Spanje aan. In het verblindende licht van Andalusië vond hij langs gortdroge paden zijn weg. De stegen en cafés van Sevilla werden zijn thuis, de flamenco zijn taal. Eenmaal terug zag hij de pracht van de bevroren rietkragen aan de Hollandse horizon en wist, ik ben een waterdrager. Ik zal de kurkeiken op de Andalusische vlakte met mijn gitaarmuziek besprenkelen, de jasmijnbomen laten bloeien en de Spaanse warmte mee terugnemen naar mijn land onder de zee.
Olé.
Olé. Is dat een tekst van jou, Erik?
Nee, dit is een tekst van Louise.
Oh,
die schrijft heel mooi.
Okay.
Die helpt me eigenlijk altijd met alles.
Louise, jouw vrouw.
Ja.
De moeder van Eline.
Mijn fantastische muze. Ja. Met alle onze mooie kinderen.
Ja, Eline, Isaac, want je hebt naast Eline nog twee prachtige zoons.
Isaac en Lucas.
Ja. Ja. En die maken ook muziek?
Nee. Isaac die studeert af nu architectuur, bouwkunde, deze zomer. En Lucas.
Die zou enorm van dit gebouw kunnen genieten.
Ja, nee, zeker. Oh ja, we nemen altijd fotootjes van alles en dan laten we het weer zien. Nee, en Lucas doet nu eindexamen.
Okay.
Dat is de jongste. En,
wordt dan, een spannende tijd.
Na de zomer wordt het stil in huis. Als het allemaal goed gaat. Hè? Jullie kennen het al, maar ik toch niet.
Ja, niet. Spannend. Erik, ik wil even naar een bijzonder werk van jou. Je opera.
Ja, want trouwens heel even, die Aguador, hè, de waterdrager. Dat is ook een cd van mij die in 2015 uitkwam.
Oh, en daar komt deze tekst ook.
El Aguador. En dat is er is een schilderij van Velázquez. De waterdrager. En dan lopen ze met zo'n Spaanse kruik. En het is eigenlijk bij mij, omdat ik, dat zeiden ze in Spanje, hè, dat ik die man uit het... daar hadden we het vaker over in gesprekjes. En gewoon als we een beetje de Spaanse manier van flamenco bedrijven. Is dat het hier natuurlijk altijd regent en dat het daar bloedheet is. En dat ik dus dan eigenlijk een beetje een soort waterdrager ben voor hun.
Je bent een verkoelend element
voor
ze. Ja,
ik vergeleek ook Sevilla altijd met Amsterdam. De Puente de Triana, dat is de brug over de Guadalquivir, die door Sevilla loopt. Met hier bij mij om de hoek de Magere Brug en de Amstel. Dus dat soort, een beetje metaforen voor mijn flamenco en Amsterdam, zeg maar.
We gaan toch even eens hebben over El Greco de Toledo.
Ja.
Vertel. Nou, in 2010 schreef je die.
Ja, nee, toen had ik hem gelukkig al geschreven. Want dat heeft heel lang geduurd. Het is net als, het is net als met een film of met een, dat weet je zelf, met een grote musical. Dat duurt wel een tijd voordat die af is. En voordat je hem geschreven hebt en alles gecomponeerd en de teksten en het libretto en de mensen erbij en alles. En ik ben daar eigenlijk al mee begonnen te denken, toen nog onbewust. Mijn vader die kwam natuurlijk wel eens even kijken wat ik allemaal aan het doen was in Madrid. En die wees mij op Toledo, dat ligt er vlak onder. Dat is eigenlijk de stad waar Don Quixote zich afspeelt. Hè? La Mancha, zeg maar. De Don Quixote en alles. En Sancho Panza. Dat speelt zich af in Toledo. En Toledo was ooit de hoofdstad van Spanje. Daar is helemaal vol van El Greco. En El Greco is een kunstschilder. Hij heet El Greco omdat het de Griek betekent. En die kwam van Creta en via Italië wilde hij hofschilder worden in Spanje bij Philips II. En toen is hij in Toledo gaan wonen en schilderde hij allemaal schilderijen. Hij werd geen hofschilder omdat hij toch soms schilderde wat niet helemaal kon in die tijd.
Wat kon dan niet?
Nou ja, het was, je weet Philips II, hè, Inquisitie, één grote gelovige boel, waardoor je eigenlijk niks mocht. Iedereen werd als ketter afgedaan.
En hij, die niet katholiek was.
Ja, hij tekende dan bijvoorbeeld met zijn signatuur, was een slang met zijn naam in zijn bek en zo, en dat soort dingen. En dan zette die niet de martelaar op de voorgrond die dan geschilderd moest worden, maar een eentje verderop en dan, enzovoort. Mijn vader die nam me mee, dat is wel een mooi verhaal. Toen wij in Madrid gingen, we dus ook omdat mijn vader al eens geweest was, met mijn moeder hoor, die waren met tweeën, naar Toledo. En toen zijn we, dat was eigenlijk mijn aanzet. Hij was daar zelf ooit ook geweest. Die schilderijen van Greco, die zijn een beetje een soort zwart-wit, maar dan met kleur. En dat is als je 's nachts met volle maan schildert. En dat liet mijn vader me zien. Toen ging de zon onder en we liepen rond Toledo. Want het is echt een soort pukkel in de Taag. Het is een soort berg in de Taag. Wat dan vergeleken werd met Creta, waar hij geboren was en zo. En daar liepen we omheen met zonsondergang. En toen werd het donker en toen was het dus volle maan. Toen zag ik die hele stad. En dat heeft me zo'n inspiratie altijd gegeven. En natuurlijk ook omdat ik zoon van een kunstschilder ben. Want
je kijkt dan
het gaat bij mij vaak. Ik heb ook al in het Jeroen Bos jaar een heel muziektheaterprogramma gedaan toen over Jeroen Bos. Het Laatste Oordeel. De Divina Commedia van Dante erbij gehaald. Nou, enzovoort.
En Caravaggio dan nu?
Ja, dat is inderdaad een beetje gek. Dat vraagt iedereen dan, waarom nou Caravaggio? Want hè, Spaans, flamenco, waarom ga je nou ineens... Nou ja, dat is ook een soort fascinatie voor schilders.
Een Italiaan aanpakken.
En ja, maar goed, de opera... Hè, ik moet altijd oppassen om te zeggen opera, opera. Maar je kan ze op allerlei manieren... Hè, je kan het ook muziek, theater...
Maar
noemen.
Leg even uit wie Caravaggio...
Caravaggio is een schilder uit Caravaggio. Zo heet het dorpje vlakbij Milaan. En het is wel een apart verhaal aan het worden. Ik kan natuurlijk... Ik moet oppassen dat ik niet alles ga vertellen, want het is zoveel. Nee, het is namelijk in de 16e eeuw... In 1571 werd hij geboren. En daar was toen een pestepidemie overigens, in Milaan. Hè?
Actueel is het hel.
Precies, het is eigenlijk wel heel geestig. Dat het, geestig. Ja, grappig, zeg, maar kan je ook niet zeggen. Maar ik noem mezelf geen visionair. Want ik heb bij Jeroen Bos, dus was het Laatste Oordeel. Hè? Dus dat was een paar jaar geleden.
Ik ben benieuwd wat je dan volgt.
En nu met Caravaggio. Nee, Caravaggio is, buiten dat het een fantastische schilder is, zeg maar, na de Renaissance. Hè, toen had je het manierisme. Dat is, ik hoef geen geschiedenislesje te gaan geven. Maar hij was eigenlijk de eerste die in de contra-reformatie en al dat soort dingen toch anders ging schilderen dan natuurlijk weer iedereen wilde. En vooral dan de kerk. Hè, want hij zat tussen de pauzen in Rome.
Het was heel realistisch.
Het was overrealistisch. Hij is vaak gebruikt ook bij door allerlei Stanley Kubrick en zo. Die hebben al zijn schilderij gebruikt als visueel om te schilderen.
Heel
Mean Streets is een film, het is fantastisch. Ja. Dat hij schilderde geen achtergronden. Hè? Er zijn maar twee schilderijen waar een achtergrond op staat. Het is alleen maar donker, rode doeker en het chiaroscuro. Hè? Het licht-donkerspel, het beroemde. Heeft hij eigenlijk uitgevonden, hè? Want Rembrandt kwam na hem. Ze hebben hem allemaal als voorbeeld genomen. En dat is dan zo'n kunstschool. Alleen het was een zeer liederlijk figuur. Want buiten dat hij dus, ze zeggen dat hij dus, hij heeft zichzelf vaak. Daarom ga ik het een beetje als een selfie naar deze tijd trekken. Hij heeft zichzelf vaak geschilderd in het schilderij. Niet echt als zelfportret, maar meer in het schilderij.
Een soort cameo in zijn eigen schilderij.
Ja, en het moment meemaakte waar je dan bij was. Okay. Dus de martelaar, de marteling van Matthäus, weet ik veel.
Alsof hij ooggetuige was.
Ergens stond hij altijd als ooggetuige bij. Ja. En dan en ook afgehakte hoofden van noem maar op. Maar daar had hij zichzelf in geschilderd. En het is omdat hij... Ze zeggen, het is natuurlijk een heel vreemd figuur, dat hij soms dan een schilderij maakte, heel veel geld verdiende en dat dan allemaal verbraste in de bordelen en alleen maar ruzie zocht en dat hij alleen maar zwaar te vechten. Het is een beetje de Drie Musketiers ook gewoon. Het is een heel romantisch verhaal. Had hij moord gepleegd, ging naar Napels. Na Napels ging het ook weer niet goed, ging naar Malta.
Hij had een moord gepleegd?
Ja, het is een zeer apart figuur geweest. En ik ben dus dat allemaal... Het libretto moet nu vorm krijgen en de muziek heb ik al vrijwel in mijn hoofd zitten. Maar het is een...
Je kan er gewoon echt... Het is een heel gezellig figuur. Word je
nee, maar dat heb ik wel eens vaker van mezelf. Bij die Greco ook. Het is nooit echt vrolijk.
Maar jouw muziek wel.
Maar ik probeerde wel. Ik had de vorige keer in de Greco de Fiesta de Los Angeles. Het feest van de engelen. En dat was omdat Greco dan ook harpisten in de wolkjes mee schilderde, weet je wel. Maar deze Caravaggio, die heeft dus ook luidspelers. Waaronder ook hele mooie jongetjes. Het was toch een beetje een gekke tijd. En hij werd daar ook voor veroordeeld af en toe. Dat was in die tijd. Maar het is natuurlijk een verhaal waar je... Ja, en het mooie is dat hij dus... buiten dat prachtige schilderde dus ook mensen met vieze voeten. En dat was allemaal nieuw. Dat was in die tijd van
Erik, je maakt ons ontzettend nieuwsgierig.
Maar er komen ook hele mooie vrouwen dus in voor.
Kijk.
Ook al. Want die heeft hij ook allemaal als portret. Dat was het, hè. Dan schilderde hij voor de kerk... Een heel mooie schilderij. En dan had hij gewoon een courtisane genomen. Die dan als Maria af. Maria Magdalena helemaal. Dus het is een fantastisch verhaal, die man. Ja. De opera zit natuurlijk in Italië. Hè? Daar is het begonnen. In diezelfde tijd. Orfeo Monteverdi is in die tijd
Wat
wel heel
planning?
Ernstig. Ik had de opdracht om te schrijven had ik al gekregen hoor, van het Fonds voor de Podiumkunsten. Ja. Maar goed, dat ligt nu al een tijdje op de plank. Het geld dat gaat nu op aan eten. Nee hoor, nee, dat is niet waar. Nee, het is natuurlijk nu heel moeilijk. Ik bedoel, jij weet het ook. Het is sinds nu... Ik zie al door de herinneringen op mijn telefoon... van al je voorstellingen die je vorig jaar nog gegeven... Nee, nu niet meer. Want het stopte toen.
Ja.
En nu is het nog maar de vraag... Kijk, mijn jubileumtour, ik word 4 april 60... 35 jaar in de theaters, die staat dus gepland. Tivoli, Kleine Comedie hier om de hoek. Singer, Laren, grote theaters. En dat gaat allemaal waarschijnlijk weer niet door.
En dan moet weer
het
verzet worden.
Het wordt allemaal verplaatst en verzet. En onze impresario...
En dan ben je straks 61, moet je...
Nou, mijn impresario die zegt dan ook van... Nou ja, weet je, we kunnen beter een groot feest en jubileum volgend jaar gaan vieren als het weer kan. Want om het nu dan voor 30 mensen te gaan doen, dat is ook weer niet leuk.
Dat is ook zonde.
En het is gewoon moeilijk.
Ja.
En ik heb wel in de planning nu dit verhaal... Als het af, ik ben dus nu aan het schrijven, dus dat is daar... Het is eigenlijk wel gek, hè? Het is een soort sabbatical heb je eigenlijk. Terwijl je wel aan het werk moet blijven.
Ja. In beweging, Erik.
Ik speel elke dag gitaar. En daar ben ik dus nu dit verhaal aan het schrijven. Maar het moet een rockopera worden, hè? Ook nog eens.
Nou, je maakt ons ontzettend nieuwsgierig, Erik. Je moet gewoon nog, als het klaar is, kom je terug.
Caravaggio Furioso. Dat is aan de hand van de razende Roeland, Orlando.
Kijk, nog heel veel om van te genieten. Binnenkort, laten we hopen dat het allemaal weer open gaat. We zijn alweer als een razende roeland aan het eind van het programma gekomen.
Inderdaad.
En we gaan nog straks van één muziekstuk genieten. Op jouw verzoek, Erik Vloeimans.
Oh ja.
My Own King Am I van Oliver Cinema.
Ja.
En ik dank je heel hartelijk voor je aanwezigheid.
Ja.
En wat een prachtige verhalen allemaal. Volgende week is hier Jasper Blom te gast.
Ach, kijk, grote vriend, doen de groeten.
Nou, zullen we doen. Dank aan onze steun en toeverlaat Mick van der Velde. Mijn naam is Irene Kuiper. Ik wens u nog een hele fijne dag en hopelijk tot horens.